Welkom bij de podcast van Business Exposure. Mijn naam is Raymond Waldhaus en vandaag ben ik de gast bij de V&D Groep, oftewel BMW Mini. Ik zit hier in de showroom met Michiel Winters en we gaan in dit gesprek terugblikken op afgelopen periode, waar zij op dit moment staan en hoe de toekomst er voor BMW Mini uit zou zien. Maar eerst Michiel, wil ik je uitnodigen om jezelf even voor te stellen aan de luisteraars.
Raymond, goedemiddag. Allereerst bedankt voor de uitnodiging. Mijn naam is Michiel Winters, accountmanager zakelijke markt voor de VMD Groep, BMW en Mini.
Hoe lang ben je al werkzaam voor de VMD Groep?
In maart heb ik een klein jubileum, dan ben ik hier 2 jaar werkzaam.
En heb je altijd in deze branche gewerkt?
Hiervoor heb ik 12 jaar in de internationale handel gezeten, van vrachtwagens, trailers en kranen. En heb ik in 110 verschillende landen zaken gedaan.
Oké, dus je spreekt een aardig woordje over de grens.
Duits, Engels, een beetje Spaans, een beetje Italiaans.
Oké. Nou ja, als we zometeen weer fysiek bij elkaar mogen komen, dan zou ik vragen of je wat wil vertellen dan in die mooie talen. Maar goed. Michiel, in die 2 jaar ben je natuurlijk ook ontzettend leuke dingen meegemaakt. Maar wat is nou echt het moment dat je denkt van, hé, dat is me bijgebleven of een leuke anekdote?
Ik heb in 2 jaar bij de groep heb ik natuurlijk een hoop geleerd. Ik heb ook mijn traineeships gevolgd bij BMW Nederland. En daar heb ik ook een hoop opgestoken. Voor mij was dit natuurlijk een nieuw speelveld, maar wel heel leuk om te leren. Een hoop leuke mensen ontmoet. En wat misschien wel een leuke anekdote is. Als klein jongetje was ik altijd al autodealer aan het spelen. Toen zei ik als jongetje van 3-4 jaar oud al, ooit heb ik mijn eigen BMW dealer. Nou, ik heb geen eigen BMW dealership, maar ik ben wel werkzaam voor BMW.
En wat zijn de promotiekansen of de carrièrekansen nog voor jou binnen deze groep?
Ik hoop natuurlijk dat ik vanuit mijn functie het rayon verder kan uitbreiden en dat ik ook gewoon meer klanten aan onze dealergroep kan toevoegen.
En natuurlijk bij elke werkdag, de ene werkdag is natuurlijk fantastisch, heb je misschien leuke sales. Maar er zijn natuurlijk ook wel eens dagen, dan gaat er natuurlijk misschien even iets minder. Of dat je minder mensen ziet natuurlijk in deze tijd. Maar is ook echt iets bijgebleven dat je denkt van, nou, daar heb ik een nagevoel aan overgehouden. Als je bijvoorbeeld iemand een auto hebt verkocht.
Nee, dat heb ik absoluut niet. Maar ik sta ook voor de producten die wij leveren. Dus dat is niet echt van toepassing. Wat mij wel is bijgebleven in mijn begintijd hier, dat ik bij het Julianaplein stond en daar een Mini zag staan met bestikkering erop. En dat ik aan de hand van het kenteken dacht, dat is wel een hele oude Mini. Laat ik haar eens even een berichtje sturen. Dus ik heb haar opgezocht online en gezegd van, hey, ik zag je Mini op het Julianaplein met een mooie bedrijfsbestikkering. Ben je misschien naar wat nieuws toe? En we hebben nou ook een nieuwe Mini mogen leveren. Dus dat is wel leuk.
Dat is wel een mooi verhaal inderdaad. En jullie zijn ook betrokken bij Donar, bij het basketbal. Ik zie af en toe als de minis voorbij komen van hele grote mannen erin. Hoe vouwen ze zich daarin dan?
Nou, de huidige minis zijn niet minis zoals vroeger meer. Het zijn hele volwassene auto's geworden. En dat is wel leuk dat de mannen van Donar daar ook in rijden. Om juist aan te geven, hoe lang je ook bent, je past prima in een Mini.
Is het daarom ook op die manier ook uitgekozen, die slogan als het ware?
Ja, ik denk dat dat wel heel mooi bij elkaar past. Omdat Mini door de naam natuurlijk en van vroeger wel een beetje het imago heeft van klein. En nu laat je juist zien van, hey, de grote basketballers passen goed in onze auto's.
Dus het is geen compenserend gedrag als ik het zo mag
zeggen. Nee, dat zeker niet.
Michiel, afgelopen jaar natuurlijk een bizar jaar voor heel veel ondernemers. Hoe kijken jullie zelf terug op afgelopen jaar?
Ja, het is een heel bewogen jaar geweest. Dat is eigenlijk voor iedereen, voor iedere ondernemer, maar ook voor de mensen thuis. Wij merkten in maart, toen eigenlijk de corona in Nederland actief werd, dat de verkoop en de vraag naar auto's afnam. Maar heel erg verrassend, in april nam de vraag weer enorm toe. En we hebben in mei vorig jaar onze allerbeste maand ooit gedraaid. We zagen wel bepaalde ontwikkelingen in de markt, zeker op zakelijk gebied. Is dat leaserijders eigenlijk langer doorreden met auto's, omdat bedrijven niet goed wisten waar ze aan toe waren. Ze zeiden, we rijden eerst maar door. Dit had natuurlijk wel een effect op de verkoop van nieuwe auto's. Maar gebruikt hebben wij echt een topjaar gehad, ondanks de corona.
En als je terugkijkt op de afgelopen periode, hebben jullie daar nog iets van geleerd, wat je andere ondernemers daarin kan meegeven?
Ja, we hebben natuurlijk een hoop geleerd in deze uitdagende tijd. Vorig jaar was de showroom nog open. Kon je gewoon klanten ontvangen, wel binnen de RIVM-regelgeving. Maar we hebben dit jaar wel gemerkt dat de regels enorm verscherpt zijn, waardoor we ook geen fysiek contact konden hebben met de klant in de showroom. Wat we ervan geleerd hebben, dat de online winkel nog belangrijker is geworden. En dat je op andere manieren je product aan de markt moet brengen. Dat hebben we gedaan door middel van facetimen, actief zijn op social media, klanten bezoeken. proefritten op locatie.
En FaceTime je dan met klanten of hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, we hebben bijvoorbeeld klanten die geïnteresseerd zijn in een auto, maar die niet naar de showroom kunnen komen. Wat we dan doen is een auto bijvoorbeeld buiten neerzetten. Gaan we FaceTimen, lopen we eromheen, kunnen we direct de vragen van de klant beantwoorden. En alles laten zien, zo is de klant toch een beetje bij de auto.
Maar ze ruiken dan die nieuwe geur, ruiken ze dan waarschijnlijk niet, denk ik.
Nee, die moeten we erbij beschrijven.
Michiel, jij bent accountmanager zakelijke markt. Wat houdt dat precies voor jou in?
Nou, vanuit mijn functie adviseer en informeer ik bedrijven op het gebied van zakelijke mobiliteit. En samen met de klant probeer ik tot een oplossing te komen die voordeel oplevert voor het bedrijf. Ook hebben de bedrijven in het noorden met mij één aanspreekpunt waar ze terecht kunnen met al hun vragen.
En doe je dat dan uitsluitend voor BMW Mini of ook voor andere merken?
Vanuit de VMD-groep vertegenwoordig ik uiteraard de merken BMW en Mini. Maar wij gaan ook nauw de samenwerking aan met lokale leasemaatschappijen. En dit zijn vaak multibrands. Zo kunnen we de klant altijd bedienen. Tevens hebben we binnen de BMW-groep ook de leasemaatschappij Alphabet, wat ook een multibrand leasemaatschappij is.
Het elektrische rijden is natuurlijk op dit moment enorm hot. Dat is ook wel een belangrijk onderwerp voor jullie vandaag de dag, denk ik.
Heel erg belangrijk zelfs. Er zijn veel vragen op het moment op het gebied van elektrisch rijden. We merken dat er ook mensen nog heel erg afwachtend zijn. Het heeft met diverse redenen te maken. Het is nog redelijk onbekend.
Rij je zelf ook elektrisch?
Ik rij op dit moment ook elektrisch. Ik rij in de BMW i3.
Oké, dat is voor mij een nieuw model, geloof ik, hè?
Nee, dat is de iX3 die wij vorige week geïntroduceerd hebben. En die net nieuw in de showroom is.
Ik hoor altijd heel veel mensen een bezwaar is met elektrisch rijden, dat het gaat om de range, geloof ik. Hè? Het bereik wat je met een accu kunt afleggen. Want de ene zegt, ja, daar staat wel heel mooi in de folder dat je er zoveel kilometers mee kan rijden. In de praktijk vaak valt het dan weer een klein beetje tegen. Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, dat klopt inderdaad. Het is deels terecht, maar deels ook niet. Elektrisch rijden vergt eigenlijk wat aanpassing. En het klopt inderdaad dat de voorgeschreven range, dat is zoals dat heet, de WLTP-meetmethode. Die gaat uit van de ideale omstandigheden. En er zijn vele factoren die dat beïnvloeden. Dat is de snelheid, het weer, maar ook de gebruikers, zoals de stoelverwarming, de radio staat die aan. Maar wij adviseren de klant daarom ook altijd om de richtlijnen te gebruiken, waardoor je zo efficiënt mogelijk met je stroomverbruik kunt omgaan.
Dus eigenlijk geen verlichting voeren, de verwarming laag houden, dikke jas aan en dan leg je de meeste kilometers waarschijnlijk af.
Dat is in de praktijk wel zo, maar wat we bij BMW doen, wij kunnen de auto voorklimatiseren als hij aan de laadpaal staat. Dat betekent dat de accu op de ideale temperatuur is, waardoor hij de maximale range heeft. De auto is voorverwarmd, dus op het moment dat je vertrekt, vertrek je in een warme auto. Dan heb je geen extra verbruik van het verwarmen van de auto en vertrek je met een accu die op ideale temperatuur is en heb je een maximale range.
Vorige week was het natuurlijk extreem koud. Krijg je dan ook klachten van gebruikers van elektrisch rijden? Dat het bijvoorbeeld moeizamer gaat of dat het laden moeizamer gaat of dat de range veel minder is?
Nee, bij ons eigenlijk niet. Omdat onze klanten hem thuis meestal of op de zaak aan de laadbox hebben staan. Waardoor die voorverwarmd is en ze eigenlijk van de ideale omstandigheden gebruik kunnen maken. Omdat de auto al ontdooid is en warm en de accu voorverwarmd. Dat ze weer met een volle accu met een maximale range vertrekken.
Dat lijkt me echt ideaal, dat je niet meer hoeft te krabben 's ochtends. Dat je gewoon in één keer een lekker verwarmde auto gewoon weg kunt rijden.
Ja, dat is ook een leuke bijkomstigheid. En wat je net zei van de range anxiety. In het begin was het zo dat auto's een hele korte range hadden. En dat het enorm lang duurde om de auto's te laden. En eigenlijk wordt de range steeds minder belangrijk, maar is het belangrijk hoe snel kun je een auto bijladen. Als ik kijk bijvoorbeeld naar onze nieuwe iX3, die kan met 150 kilowatt per uur laden. Dat houdt in dat je binnen 1 minuut 15 kilometer erbij laat. Dus als je onderweg stopt voor een koffiepauze, nou, dan ben je gauw 5, 6, 7 minuten bij het tankstation. Op het moment dat je hem dan aan de fast charger zet, kun je als je instapt, heb je weer een range erbij van Groningen naar Amersfoort bijvoorbeeld.
Ja, bijzonder eigenlijk dat zo gaat. Dat je daar nog niet zo snel bij nadenkt dat het op die manier dan ook werkt. Maar denk jij dat bijvoorbeeld de diesels en de benzinemotoren er dan helemaal uitgaan? Of?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Want BMW gelooft in de power of choice. Dat betekent dat de klant kan kiezen wat hij wil. We hanteren voor elk model een auto met fossiele brandstof. We willen in de toekomst voor elk model een elektrische variant hebben. En voor de meeste BMW-modellen hebben we al een hybride variant. En in de toekomst zullen we hier waarschijnlijk ook waterstof aan toevoegen.
Oké, goed verhaal. Brandstof, dat varieert natuurlijk enorm aan de pomp. Wat de kosten zijn bijvoorbeeld voor diesel en voor benzine. Hoe zit het eigenlijk in de kosten van elektrisch rijden?
Elektrisch rijden is in verhouding heel goedkoop. Als je kijkt naar fossiele brandstof, dan met de huidige brandstofprijzen rij je zomaar voor 12, 13, soms wel 16, 17 cent per kilometer. En als je kijkt naar een elektrische auto, als die thuis geladen wordt, dan is dit ongeveer 3 cent per kilometer. En dat lijkt misschien niet veel, maar als je dat op 100.000 kilometer bekijkt, is dat een enorm verschil. Tevens hebben elektrische auto's ook andere bijkomende voordelen, zoals geen wegenbelasting, geen BPM. Dus dat scheelt enorm in de kosten.
Dus eigenlijk is een interessant voor ondernemers, want die zijn natuurlijk altijd op zoek naar fiscale voordeel daarin.
Voor ondernemers is een elektrische auto heel erg interessant. Zoals al genoemd, er zit geen BPM op de auto's, waardoor het BTW-bedrag in de auto hoger is, waardoor je extra BTW kunt terugvorderen. Je hebt geen wegenbelasting, je brandstofkosten zijn laag. En wat ook heel interessant is, wat mensen vaak vergeten, is dat de total cost of ownership, dat die ook laag is. Een elektrische auto heeft heel weinig slijtageonderdelen, waardoor die heel weinig onderhoud nodig heeft. En op de levensduur van een auto is dat enorm van invloed op de kosten. En wij merken ook dat de restwaarden van elektrische auto's enorm hoog zijn, waardoor je over een looptijd ziet dat je heel goedkoop kunt rijden met een elektrische auto. En bijkomend, onze overheid stimuleert dat ook. Je hebt een investeringsaftrek, dat heet de MIA en de FAMIL, waardoor je ook nog eigenlijk subsidie krijgt op het aanschaffen van de elektrische auto.
Maar het broem-broem effect, het gas intrappen, hè, die brullende motoren, dat zit er dan niet meer in dan waarschijnlijk?
Nee, een elektrische auto is natuurlijk heel erg stil. Het bijkomend voordeel is dat als je lang onderweg bent, dat het een hoop rust geeft en een hoop ontspanning. Maar voor de echte autopurist, motorgeluid moet je erbij bedenken.
Dus dan is het ook heel fijn om deze podcast dan op die manier dan weer terug te luisteren.
Ja, dat denk ik wel.
Michiel, is een elektrische auto per definitie dan ook duurzaam? In hoeverre kun je daar iets van over vertellen?
Nee, een elektrische auto is per definitie niet duurzaam. En dit heeft ermee te maken dat je natuurlijk afhankelijk bent van hoe is de stroom opgewekt. Maar afgezien daarvan is het ook belangrijk hoe is de auto geproduceerd. Het produceren van accu's is per definitie niet duurzaam. En we zien dat vele fabrikanten eigenlijk in het proces hier geen rekening mee houden, maar hun auto dan duurzaam en groen presenteren. Wat wel belangrijk is om te noemen, BMW is al 7 jaar achtereen de meest duurzame autofabrikant. En heeft ook eigenlijk als focus zo duurzaam mogelijk bouwen. Bij BMW zeggen ze, als een auto elektrisch is, moet die ook duurzamer zijn en rijden als een echte BMW.
Je hoort vaak ook de vraag, hè, van er zit een pakket batterijen in. Normaal gesproken, als je een auto koopt of tweedehands occasion, dan kijk je vaak naar de kilometerstand. Bij elektrische auto's heb je natuurlijk de batterijen die natuurlijk leeglopen, worden opgeladen. In hoeverre is dat betrouwbaar? Normaal gesproken, als je een auto koopt van een paar ton, dan weet je van oké, ik kan er zometeen wat meer onderhoud in krijgen dan dat je bijvoorbeeld eentje koopt die op 50 of 60.000 kilometer staat.
Dat klopt inderdaad, want uiteindelijk is het net als met bijvoorbeeld je mobiele telefoon, dat elke lading toch een klein beetje schade oplevert voor de batterij. En je ziet dat de levensduur van een accu, die is beperkt. En wat je vooral ziet, is dat het ook belangrijk is, hoe kun je de accu's vervangen, mochten ze vervangen moeten worden.
En wat is natuurlijk dan de investering daarvoor?
Ja, wat belangrijk is, wat we bij BMW hebben, is dat de accu's uit cellen zijn opgebouwd. Mocht er dan een accucel kapot gaan, dan kun je hem per cel vervangen. Ook hebben wij 8 jaar garantie op het accupakket. En het grappige is dat wij vanuit ervaring weten met de i3, dat de accu's eigenlijk niet stuk gaan, dat het daar eigenlijk nog niet van toepassing is geweest voor ons.
Als ik nou als ondernemer luister en ik ben getriggerd door dit verhaal, de voordelen, et cetera, kan ik zo een proefrit meemaken? Kan ik het zelf gaan testen?
Uiteraard, dat adviseer ik de klanten juist. Ik zeg ook altijd tegen de klant, we kunnen er heel lang over praten, maar stap er nou even in en ervaar het zelf. En dan zul je ook ervaren wat elektrisch rijden is. Want het is inderdaad waar jij in refereerde, het motorgeluid ontbreekt. Maar daarvoor terug krijg je een enorm snelle auto. En een enorme gasrespons, wat weer heel, heel leuk rijdt.
Over het stillen van een auto. Als je in de stad rijdt, heb je natuurlijk veel fietsverkeer. En er was in de tijd altijd de opmerking van ja, een elektrische auto is heel stil, die horen we niet aankomen. Zijn daar nog ontwikkelingen in? Kun je een elektrische auto dan wel horen aankomen?
Dat is een hele goeie dat je dat noemt, want sinds vorig jaar is dat verplicht geworden dat een elektrische auto een geluid moet hebben tot 30 kilometer, omdat je inderdaad de auto's niet hoorde aankomen. Dus je hoort een licht zoemend geluid dat iemand die buiten loopt, die kan de auto aan horen komen. Een stukje veiligheid.
Oké, maar je kan niet je eigen zoomgeluid dan horen of uitkiezen, begrijp ik?
Nee, nog niet, maar wellicht dat het in de toekomst nog komt.
Michiel, de BMW iX3 moet ik zeggen. Dat is op dit moment een nieuw model. Hij is vorige week uitgekomen, had ik begrepen.
Ja, klopt.
En hoe lanceer je dus zoiets? Want het is inderdaad nu iets anders. Hè? Je kan geen grote party in de showroom op dit moment doen met een opening. Hoe gaat dan zoiets online? Hoe informeer je netwerk erover, je klanten? Hoe gaat zoiets?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Normaal gesproken, als wij een nieuw model introduceren, dan doen we dat bij ons in de showroom. Dan maken we er een leuk event omheen. En kunnen klanten kennis komen maken met je auto. Op dit moment zijn de showrooms gesloten en hadden we niet de mogelijkheid om dit te doen. En hebben we ervoor gekozen om eigenlijk een online launch te doen van het model. Ook hebben we alle social media kanalen aangesproken. Denk hierbij aan LinkedIn, denk hierbij aan Facebook, denk hierbij aan Instagram. En heeft BMW ook een uitgebreide marketingcampagne erop losgelaten, zodat de auto overal zichtbaar was. Wel hebben we de klanten uitgenodigd voor een proefrit. Dat mocht dan op locatie. En zodat de klant toch kennis kon maken met de nieuwe iX3.
Ik rij nog wel met op brandstof. Ik stond laatst bij de pomp en ik moest volgens mij 1,62 euro per liter aftikken. Hoe zou dat zijn als ik elektrisch zou rijden?
Dat ligt eraan waar je gaat laden, Raymond. Als je dat bijvoorbeeld thuis doet, dan laad je ongeveer voor 20 cent de kilowatt. Wat in verhouding heel goedkoop is, dat je ongeveer kan rijden voor 3 cent de kilometer. Maar mocht je nou onderweg gaan laden bij bijvoorbeeld een fastnet, dan kan dit wel oplopen tot 60 cent per kilowatt, waardoor het 3 keer zo duur is. Wat wel belangrijk is om te noemen, bij BMW hebben wij de Charge Now Pass, waardoor je bij alle publieke laadpalen in Nederland, met uitzondering van fastnet, voor hetzelfde tarief kan laden. Dat je altijd weet, oké, mijn lading kost 27 cent per kilowatt. En met 1 kilowatt kun je ongeveer 6 kilometer, 7 kilometer rijden.
Ik heb nou laatst heb ik wel zonnepanelen laten plaatsen op mijn dak. Zou ik dan ook thuis makkelijk een laadpaal kunnen neerzetten? Of moet ik het dan gewoon met een stekker doen op 220? Hoe zit dat precies?
Ja, het ligt eraan wat je wil. Wij leveren bij de auto's een zogenoemde thuislader. Dan kun je gewoon de stekker in het stopcontact stoppen. En kan de auto geladen worden. Het nadeel van deze lader is dat die niet zo snel laadt. Maar goed, als hij de hele nacht eraan staat, dan is de auto ook vol. Kies je ervoor om thuis een laadbox te installeren. Onze auto's kunnen geladen worden met 3 fasen. Dus dat is 3 keer zo snel. En dat betekent dat je auto ongeveer in 3 uur volgeladen kan worden thuis.
Dus als ik het goed begrijp, het hele gesprek, is het eigenlijk best wel voordelig om elektrisch te rijden, geloof ik.
Elektrisch rijden is zeker voordelig.
Je hebt minder bijtelling.
Klopt.
Je hebt minder afschrijving.
Klopt.
Je hebt minder brandstofkosten.
Ja.
En nu?
Koop een elektrische auto, zou ik zeggen.
Hoe ziet op dit moment dan een werkdag voor jou eruit in coronatijd?
Ja, de werkdag is heel divers. Je merkt dat er wel de eerste afspraken ook fysiek weer plaatsvinden. Uiteraard binnen de RIVM-richtlijnen. Maar veel online. Veel bellen. Veel Zoom-meetings. Zoals ik al zei, ook facetimen met klanten. Het is heel anders dan je gewend bent. En het vraagt een hele andere aanpak.
En zorgt het ook voor een goede balans tussen je werk en je privé? Of is het privé dan dat je dan helemaal niks meer online doet? Of ook geen tv meer kijken? Of ga ik nou iets te ver?
Dan ga je net iets te ver. Uiteraard kijken we af en toe nog wel eens even Netflix. Maar je merkt wel, als je al de hele dag achter een scherm zit, dat je ook blij bent dat je even naar buiten kan. Dus doe je in het weekend ook meer iets van even op de fiets stappen, een wandeling.
Toch even de ontspanning zoeken in de natuur.
Ja, ik denk dat het voor iedereen geldt dat we het sociale stuk ook wel missen. En zeker vanuit mijn functie is netwerken en relatiebeheer heel belangrijk. En dat is gewoon heel anders in coronatijd.
De iX3, een nieuw model wat vorige week dan net is gelanceerd. Kan er nog heel veel innovatie aan, ook aan dit nieuwe type plaatsvinden? Want je hoort natuurlijk ook over het autonoom rijden. Kun je daar misschien nog iets over vertellen?
Ja, dat is een begrip wat je heel vaak hoort, autonoom rijden. Wat houdt het nou eigenlijk in? Autonoom rijden is het geautomatiseerd rijden van de auto. Dat betekent dat de auto taken overneemt van de bestuurder. Dat is in verschillende fases. En al jaren geleden was het mogelijk dat een auto bijvoorbeeld binnen de lijnen bleef of automatisch inparkeerde. Maar je ziet dat dat enorm hard ontwikkelt en dat dat steeds verder groeit. BMW heeft ook alle auto's die volledig autonoom kunnen rijden. Alleen juridisch is het nog niet toegestaan om dit toe te passen in het verkeer.
Heb je dan zo'n horloge om dat je kan oproepen of hoe werkt dat?
Nee, zo mooi is het nog niet. We denken wel dat dat de toekomst zal zijn. Dat je gewoon door middel van je telefoon je auto je kan laten ophalen zoals je dat bij een taxi ook doet. Alleen zoals gezegd, juridisch is dat heel moeilijk nog. Want wie is er verantwoordelijk op het moment dat er wat gebeurt?
Dat lijkt me inderdaad heel lastig.
En er is ook nog een punt wat heel veel mensen vaak vergeten. Je kunt een auto wel een trucje leren, bepaalde regels. Maar als mens zijn wij altijd bezig met de uitzondering op de regel. Noem een grappig voorbeeld. Stel nou voor je dat je in het centrum van Groningen staat en er staat een vrachtwagen voor je te lossen. Naast je op links is een doorgetrokken streep. De auto weet dat hij niet door de vrachtwagen heen kan, dus die wacht en die remt. Maar hij weet ook dat hij niet over de doorgetrokken streep mag. Dus dan blijft hij staan. Misschien dat het lossen wel een half uur gaat duren. Wij als mens denken dan, er komt geen verkeer, we gaan er even omheen. Maar hoe leer je dat een elektrische auto? Dat hij dat zelf gaat bedenken.
Daar heb je geen trainingen of cursussen voor natuurlijk.
Daar zijn ze nu druk mee bezig.
Het is natuurlijk heel mooi om te horen, al die technieken en die innovatie daarin. Maar is een auto niet heel erg duur dan?
Nou, je merkt dat technieken, zodra ze nieuw zijn, dat het natuurlijk dure opties zijn in verhouding. Maar het wordt eigenlijk steeds gebruikelijker. En je ziet dat het ook steeds meer luxe op de auto's komt en dat het ook standaard wordt.
Verwachten jullie dan nog meer elektrische modellen in die lijn? Of in andere lijnen natuurlijk?
We hebben net de iX3 geïntroduceerd. We hebben vorig jaar de Mini Electric, de volledig elektrische Mini geïntroduceerd. We verwachten voor dit jaar nog de iNext. Dat is eigenlijk een volledig elektrische auto met een range van 600 kilometer. Ter grootte van een BMW X5. En voor volgend jaar verwachten we de i4. Een grote Grand Coupé die de strijd aangaat met de Tesla's.
Michiel, we hebben natuurlijk al een tijdje nu gesproken over het nieuwe model en ja, hoe jullie wereld hieruit ziet. Heb je nog iets dat je zegt van, goh, dat wil ik nog even extra benoemen?
Nou, wat ik wel leuk vind om te benoemen, uiteraard wil ik iedereen uitnodigen om de nieuwe BMW iX3 te komen ervaren. En daar zit ook een heel leuk stukje techniek in. Het zogenoemde One Pedal Drive. Op het moment dat je dan rijdt met de auto en het gas loslaat, dan remt de auto vanzelf. En dan recupereert hij. Dat betekent dat hij elke keer dat je remt, dat hij energie oplaadt. In het begin is dat vaak wat wennen. En mensen geven wel eens aan, ja, ik vind dat vervelend op de snelweg. Want als ik het gas dan loslaat, dan remt hij gelijk heel hard af. Bij BMW is dat wel heel interessant. Op de iX3 doet hij dit automatisch. Hebben ze een adaptieve one-pedal drive. Een adaptieve recuperatie. Ik zou zeggen, kom langs en kom het ervaren.
Tijdens de fysieke bijeenkomst van Business Exposure kunnen onze ondernemers natuurlijk netwerken. Nu er geen bijeenkomsten zijn, kunnen ze door middel van een gesprek zoals deze natuurlijk wel geïnteresseerd raken om zelf eens nader kennis met jou te maken. Hoe kunnen ze het beste contact met jou opnemen, Michiel?
Dat ligt eraan hoe ze dat zelf willen. Ik ben bereikbaar via Zoom, via Skype. Ze kunnen me bellen, ze kunnen me een e-mail sturen. Ik ben ook bereikbaar via WhatsApp, net wat de klant wil.
Ja, dit is de eerste podcast die we opnemen vanuit Business Exposure. Ik weet niet hoe jij het gesprek hebt ervaren, maar ik sta eigenlijk wel even te popelen om even een ritje te maken zometeen.
Nou, dan gaan we dat zo even ervaren.
In ieder geval ontzettend bedankt voor je medewerking hierin. Ook namens de luisteraars. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de podcast van Business Exposure. Dankjewel.
Bedankt.